Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In een vorige aflevering mochten wij stilstaan bij de eerste dag van het buitengewoon consistorie, dat heeft plaatsgevonden op 26 en 27 juni. Zoals beloofd gaan wij in deze aflevering daar nog voor een laatste keer blijven bij stilstaan en krijgt u ook nog de slottoespraak te horen van paus Leo XIV. Richten wij de blik dus op zaterdag 27 juni. Om 7:30 in de ochtend werd de heilige mis gecelebreerd in de Sint-Pietersbasiliek door kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen. Daarna leidde de paus in de Paulus de VI hal de kardinalen voor bij het bidden van het Ad Sumus gebed tot de Heilige Geest. De ochtendsessie werd ingeleid door de aartsbisschop van Tabora uit Tanzania, kardinaal Protas Rugambwa. Hij bedankte het college, namens de paus, voor de steunbetuigingen en zijn oproepen tot vrede en spoorde hen aan om die oproepen nog effectiever te maken door er in hun bisdommen en regio's van herkomst verantwoordelijkheid voor te nemen, zodat er een gezamenlijke oproep zou klinken die dit gemeenschappelijk engagement nog meer kracht zou geven, aldus de kardinaal. Vervolgens was het de beurt aan kardinaal Stephen Brislin, de aartsbisschop van Johannesburg in Zuid-Afrika, die een inleidend verslag gaf over het thema Bouwend aan het Goede, de werkterreinen van onze tijd. Na een moment van gebed en stilte opende kardinaal Rugambwa het groepswerk en stelde hij de hervatting van de plenaire zitting na de pauze vast om 11:30. De paus, die bij het begin van de zitting aanwezig was, keerde dan ook terug voor de groepsverslagen. 11 groepen brachten verslag uit in de zaal, de 8 uit de eerste reeks en 3 uit de tweede. Een groot aantal groepen richtten hun reflectie op een analyse van de diepe breuken van onze tijd, tussen volkeren en naties, binnen samenlevingen, binnen gezinnen, en op de manier waarop deze breuken wonden veroorzaken, met name bij de allerarmsten, de zwaksten, jongeren die geen gevoel van zin hebben, vernieuwing, en volwassenen die de wijsheid van de jaren missen. Veel van de verslagen benadrukten het gevaar dat uitgaat van een gebrek aan zingeving, betekenisvolle relaties en identiteit, wat mensen naar een tribale houding drijft. Allen benadrukten de rol van een overdreven individualisme dat leidt tot de illusie dat anderen bestaan ten behoeve van ons eigen succes. In deze context komt de uitdaging van kunstmatige intelligentie naar voren als een antropologische dimensie die moet worden onderzocht door het identificeren van gedeelde menselijke waarden. Deze beginnen met de oproep om levende wezens een naam te geven en ze niet te reduceren tot cijfers en statistieken. Om het menselijk besef van grenzen te ervaren en te aanvaarden, iets wat artificiële intelligentie vaak ontkent, en om de waardigheid van het werk te verdedigen. Binnen dit kader spraken veel groepen over de waarde van het algemeen welzijn als iets dat moeilijk te omarmen en te begrijpen is, en waar de politiek vaak niet naar streeft. Zij merkten op dat er een taal van het hart nodig is om conformisme, corruptie en het gevoel van onmogelijkheid te overwinnen, dat voortkomt uit het besef dat het eigendom en de middelen die nodig zijn om het te verwezenlijken in handen zijn van een zeer kleine groep. Het besef van het algemeen welzijn, zo bevestigden talrijke groepen, vindt zijn oorsprong in het geloof. Het geloof in God en in de transcendente dimensie die in ieder mens aanwezig is en die de mens ertoe aanzet om elke grens te overschrijden, te beginnen met die grens die hem of haar buiten zichzelf voert. Om solidariteit met de armen te beleven als antwoord op het individualisme, om de katholiciteit ten volle te beleven. Om op elk niveau onbaatzuchtige relaties op te bouwen in plaats van instellingen. En om een taal te zoeken die in staat is om contact te maken met milieus die ver van het christelijk geloof afstaan. In dit opzicht is de rol van de politiek essentieel, evenals de inzet van kerkelijke instellingen voor de vorming van toekomstige ambtenaren, zodat de sociale leer van de kerk bekend en bestudeerd kan worden als een remedie tegen verdeeldheid. Het tegengif voor individualisme en verdeeldheid, zo waren veel groepen het eens, is het evangelie. Een kerk die een gevoel van verbondenheid biedt, die in staat is om de wonden van onze tijd te helen en die zich vernieuwt zonder te vervallen in vormen van integralisme en polarisatie. Een kerk die haar Samaritaanse aangezicht laat zien, met christenen die geen toeschouwers zijn van de sociale ondergang, maar wijze bouwers die de stad van een ieder herbouwen. In dit kader is een teken van hoop de erkenning dat men in veel gebieden en in vele delen van de wereld met dezelfde uitdagingen wordt geconfronteerd en dat gemeenschap met Christus ervoor zorgt dat men zich minder druk maakt over wat anderen denken. In die zin benadrukten verschillende groepen de waarde van synodaliteit als een weg van luisteren en dialoog, maar ook van kerkelijke verantwoordelijkheid. Na afloop van de verslagen was er tijd ingecalculeerd voor bijdragen van verschillende kardinalen die de thema's van de zitting op een meer persoonlijke manier aan de orde mochten stellen. Anderen spraken hun dankbaarheid uit aan de paus voor zijn recente apostolische reizen en zijn inzet voor de vrede. Een samenvatting van de derde zitting in de voormiddag van zaterdag 27 juni. We kijken nog naar de vierde zitting, een korte samenvatting, ook op basis, u moet weten, deze informatie komt dus van de persdienst van het Vaticaan, want de zittingen zelf waren volledig besloten, die werden ook in achtergesloten deuren gehouden, volledige geheimhouding, ook tegenover de pers. En dus de enige informatie die naar buiten zou mogen komen, maar het is natuurlijk nog altijd mensenwerk, ook voor kardinalen, zou de informatie dus zijn via het perskanaal van de Heilige Stoel. Daar krijgt u ook steeds de weergave van. We gaan naar de vierde zitting kijken. Dan stonden de kardinalen stil in de namiddag bij de noodzaak om de geestelijkheid een beeld van het priesterschap te bieden dat mooi, creatief, evangelisch en tegelijkertijd niet klericaal is. En ze hebben ook het risico besproken dat de complexiteit van raadplegingsprocessen de kerk zou kunnen belasten, juist op het moment dat zij geroepen is om getuigenis af te leggen aan de wereld. En zo begon dus het eerste deel van het buitengewoon consistorie op zaterdagmiddag om 4:00. Enkele andere thema's die aan de orde kwamen waren onder meer het verdiepen van de ascetische en historische dimensies van synodaliteit. Dat over het beeld van het priesterschap dus aan de gelovigen aan te bieden. En ook werd gemeld dat dus deze bijeenkomst niet doorging in de Paulus de zesde hal, maar wel in de nieuwe synodezaal. Ook daar heeft u misschien al foto's van gezien op onze website of op andere kanalen. Dat is die aula waar onder meer ook de encycliek van Paus Leo de XIV werd voorgesteld. Deze vierde zitting werd ingeleid door kardinaal Jozef William Tobin. Na het inleidende verslag van kardinaal Mario Grech konden verschillende kardinalen het woord nemen. Er werd dus ook opnieuw bevestigd dat zowel de hiërarchische kerk als het volk van God, zij het op verschillende manieren deelnemen aan het onderscheiden van wat de geest tot de kerk zegt. En eigenlijk is dat dus de echte synodaliteit. Daarover gaat het. Het luisteren naar de Heilige Geest. En dat op, ja, die manieren die eerst door Paus Franciscus zijn geïntroduceerd. En we zien eigenlijk dat ook voor dit consistorie de manier van werken is toch vrij uniek, historisch ook te noemen. Paus Leo de XIV heeft diezelfde tactiek, diezelfde wijze van werken overgenomen. Ook weer ronde tafels. Dus er is niemand die aan het hoofd van de tafel zit, bijvoorbeeld. Het vindt dus ook plaats in die grote Paulus de zesde hal, waar vele van de kardinalen reeds een ervaring hebben gehad over die synodaliteit, door onder meer de bisschoppensynodes bij te wonen die daarover zijn georganiseerd. De kardinalen benadrukten ook de bijdrage van de Oosters-Katholieke gemeenschappen, wier synodale ervaring een belangrijke bijdrage levert aan het proces waarbij de hele kerk betrokken is. Het eerste deel van de zitting eindigde om 5:00 en na een pauze was er een dialoog met paus Leo de XIV, waarbij deelnemers elk maximaal 3 minuten het woord mochten voeren en waar de Heilige Vader dan verder is op ingegaan. De inhoud van deze gesprekken zijn niet bekend. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader bij het besluit van deze laatste sessie van het buitengewoon consistorie dat door hem werd samengeroepen in Rome. En zo hoort u wat de Heilige Vader heeft gezegd in die nieuwe synodehal. We gaan luisteren naar Paus Leo de XIV.
Le loro famiglie e per quanti soffrono le conseguenze di questa tragedia. Affidiamo al Signore anche tutti coloro che
sono. We horen de Heilige Vader beginnen met een gebed voor Venezuela, dat door zo'n zware aardbeving getroffen is, voor de slachtoffers en oproep aan de internationale gemeenschap om te helpen. Dierbare broeders, kardinalen, we komen nu aan het einde van deze dagen met een gevoel van diepe dankbaarheid. Ik dank u voor de vrijheid, de broederschap, het kerkelijk besef waarmee u aan onze werkzaamheden hebt deelgenomen. Ik neem niet enkel de inhoud van uw overwegingen mee, maar ook de ervaring die deze mogelijk heeft gemaakt. In deze dagen hebben we samen de wil van de Heer gezocht in de overtuiging dat Christus blijft werken in zijn kerk. Hij is het die ons vooraf gaat, ons bijeenbrengt, door onze broeders spreekt en ons leidt in de zending. Alles komt van hem en alles keert terug naar hem. En daarom was het voor mij een bron van troost en hoop om te zien hoe kardinalen uit zulke uiteenlopende kerken, culturen en situaties naar elkaar luisterden en samen zochten naar wat het evangelie het beste dient. We zijn deze dagen begonnen door ons te laten leiden door het beeld van de barmhartige Samaritaan. Een man die stopt bij zijn gewonde broeder, zich diep in zijn hart geraakt voelt en voor hem zorgt. En ik wil nu graag besluiten met een ander evangelisch beeld. Dat van de leerlingen van Emmaus. Ook zij lopen onder de indruk van verdriet en teleurstelling, maar de Heer wordt hun reisgenoot, luistert naar hun vragen, opent de schrift voor hen, doet hun hart ontbranden en verandert hun reis. En ik vind het mooi om te denken dat ook wat wij de afgelopen dagen hebben meegemaakt, iets van deze ervaring in zich draagt. We zijn samen op weg gegaan. We hebben naar elkaar geluisterd. En als we ruimte hebben gemaakt voor de Heer, heeft Hij opnieuw hoop in onze harten aangestoken en stuurt Hij ons nu terug naar onze kerken om de weg te vervolgen met een nieuwe blik. De afsluitende bezinning over het synodale traject heeft ons geholpen om wat we de afgelopen dagen hebben meegemaakt opnieuw te bekijken. Het lijkt mij dat de vraag over synodaliteit niet in de eerste plaats luidt: wie heeft de beslissingsbevoegdheid? De vraag is diepgaander. Hoe bewaren wij samen de gave die de Heer aan zijn kerk heeft toevertrouwd? En wanneer deze vraag het middelpunt van ons onderscheidingsproces wordt, krijgen ook kwesties als gezag, medeverantwoordelijkheid en besluitvorming hun juiste plaats, verlicht door de zending en de gezamenlijke trouw aan het evangelie. En daarom wil ik u nogmaals de uitvoering van de synode toevertrouwen. Ik vraag u om dit traject met overtuiging te begeleiden in de kerken die u dient, door een authentiek begrip ervan te bevorderen en iedereen aan te moedigen eraan deel te nemen. Het gaat erom onze kerken te helpen groeien in een steeds evangelischer levenswijze. Let er goed op, zoals we van kardinaal Greek hebben gehoord. Synodaliteit is geen reeks bijeenkomsten, nog een werkwijze. Het is een spirituele levenswijze. Zo ontstaat uit de ontmoeting, groeit door het luisteren en rijpt in het onderscheidingsvermogen. De echte vraag is dus niet hoeveel gesprekken wij zullen organiseren, maar welke evangelische kwaliteit onze bijeenkomsten zullen hebben. Wanneer we met nederigheid en vrijheid naar elkaar luisteren en ruimte laten voor de Geest, blijven onze gesprekken niet beperkt tot een uitwisseling van ideeën, maar worden ze een plaats van bekering, waarin we samen groeien in trouw aan de Heer. Terugkijkend op de gesprekken van de afgelopen dagen, neem ik vooral de blik mee waarmee jullie tijdens de eerste sessie naar de wereld hebben gekeken. Velen van jullie hebben verteld over het leed dat wordt veroorzaakt door oorlogen, geweld, armoede en de vele onrechtvaardigheden die het leven van volkeren tekenen. Maar jullie zijn echter niet gestopt bij het beschrijven ervan. Achter deze drama's hebben jullie een nog dieper leed herkend. De eenzaamheid, de crisis in de onderlinge relaties, het verlies van hoop, de moeilijkheid om elkaar als broeders en zusters te erkennen. Het is een blik die de ogen niet afwendt van de wonden van de wereld, maar er naar op zoek gaat, naar de wortels ervan, en daarin, vaak verborgen, een hernieuwde zoektocht naar zingeving, authenticiteit, spiritualiteit en gemeenschap herkent. Velen zijn vandaag op zoek naar hoop en echte relaties. Wat mij in het bijzonder heeft geraakt, is de manier waarop jullie over jongeren hebben gesproken. In hun vragen, maar ook in het lijden dat hen soms tot wanhoop drijft en soms zelfs tot de uiterste wanhoop van zichzelf van het leven te beroven, hebben jullie een van de diepste wonden van onze tijd herkend. Maar jullie hebben ook het werk van de Heilige Geest daarin weten te herkennen. Hun zoektocht naar authenticiteit, echte relaties en zingeving herinnert ons eraan dat het evangelie nog steeds aansluit bij de diepste verwachtingen van het menselijk hart. Met nederigheid naar hen en hun gezinnen luisteren is ook een manier waarop de Heer de kerk blijft bekeren. Velen van jullie hebben ook het gezin ter sprake gebracht. Waar het gezin wordt gesteund en begeleid, ontstaat een leerschool van relaties, solidariteit en hoop. Waar het gezin gekwetst of geïsoleerd is, draagt de hele samenleving daar de gevolgen van. In oktober zullen wij een bijeenkomst houden met de leiders van de Oosterse kerken en de voorzitters van de bisschoppenconferenties om de stappen te evalueren die sinds Amoris Laetitia zijn gezet. Er zullen ook enkele gezinnen aanwezig zijn die hun ervaringen zullen delen. En hun aanwezigheid is essentieel. Maar ik hoop dat iedereen die komt zich voorbereidt door aandachtig te luisteren en de ervaringen van de gezinnen uit hun eigen kerken mee te brengen. Jullie hebben dus geprobeerd te luisteren naar wat de wonden van de wereld onthullen over het hart van de mens. En juist daar, in het hart, wordt ook over vrede beslist. Voordat oorlog zich in de geschiedenis manifesteert, ontstaat hij in ons. Wanneer wantrouwen de plaats inneemt van vertrouwen, angst, die van hoop, en de ander als een bedreiging wordt ervaren. Maar het is in datzelfde hart dat Christus ons blijft ontmoeten, tot ons blijft spreken en ons blijft bekeren. Uit een verzoend hart kunnen ontwapenende woorden, nieuwe relaties en een vrede voortkomen die ook volkeren kan bereiken. De tweede sessie heeft ons ertoe gebracht nog een stap verder te gaan. Het lijkt mij dat jullie een van de inzichten van Magnifica Humanitas heel duidelijk hebben begrepen. Oorlog is niet enkel een conflict tussen staten. Het ontstaat veel eerder uit een machtscultuur die doordringt in onze manier van denken, van het aangaan van de relaties, van het uitoefenen van macht, van het gebruik van de economie, de technologie en zelfs de religie. Als dit de wortel van de crisis is, dan vraagt het antwoord om de wederopbouw van een cultuur van samenwerken en dialoog, die ook het multilateralisme nieuwe kracht kan geven, zodat de volkeren opnieuw leren om samen het algemeen welzijn van de gehele menselijke familie na te streven. Op deze weg is de bijdrage van de leken die zich inzetten in het openbare leven essentieel. Zij hebben de nabijheid en de steun van de kerkgemeenschap nodig om de politieke naastenliefde te beleven waaraan jullie hebben herinnerd. Diezelfde cultuur van samenwerking groeit door ecumenische en interreligieuze dialoog, die onze christelijke identiteit niet afzwakt, maar ons juist in staat stelt om samen het algemeen welzijn en vrede te dienen. Ik vond het bovendien bijzonder waardevol hoe sommigen van jullie het thema van de geweldloze reactie op de vele vormen van geweld hebben benaderd. En dit is een diep evangelische manier om in de geschiedenis te staan, voortkomend uit de bezinning op de handelwijze van Jezus. Het houdt geen afstand doen van conflicten in, noch een passieve houding, maar de keuze om het conflict aan te gaan zonder de logica ervan over te nemen. Het doet geen afstand van de waarheid, zwijgt niet over het kwaad, maar weigert deze met geweld te verdedigen en de ander tot vijand te maken. Het begint met het ontwapenen van onszelf. En zo openbaart het de logica van Pasen, waarin de liefde sterker blijkt te zijn dan de haat en vergeving de spiraal van wraak doorbreekt. Dit is de kracht van de verrezen gekruisigde. Een kracht die de vijand niet vernietigt, maar het mogelijk maakt om een broeder terug te vinden. In dit perspectief hebben verschillende groepen benadrukt dat het wenselijk is het thema van de legitieme verdediging verder te verdiepen in het licht van de ingrijpende veranderingen die zich hebben voorgedaan in de aard van hedendaagse conflicten. Deze reflectie verdient het om verder te worden uitgewerkt met de nodige theologische en pastorale nauwkeurigheid. Ik heb ook met bijzondere belangstelling kennis genomen van uw nadruk op de sociale leer van de kerk. U hebt de wens uitgesproken dat deze steeds meer een levend erfgoed van onze gemeenschappen wordt, een vast uitgangspunt voor gewetensvorming en pastoraal onderscheidingsvermogen. Deze leer biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar leert de kerk op evangelische wijze de werkelijkheid te beleven, te interpreteren en op verantwoorde wijze richting te geven aan het handelen. We gaan zo meteen verder, dierbare luisteraars, met deze slottoespraak van paus Leo XIV op het einde dus van het buitengewoon consistorie dat door hem werd samengeroepen op 26 en 27 juni. Daar gaat hij verder over een andere overeenstemming, namelijk dat het algemeen welzijn vandaag de dag niet louter een na te streven doel is, maar een realiteit die we samen opnieuw moeten ontdekken. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met hem het Angelus. Daarna komen we graag bij u terug voor het tweede deel van deze slottoespraak.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit in de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
E cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het volgende deel, Het tweede deel van deze slottoespraak van Paus Leo XIV, gericht tot de kardinalen die deelnamen aan het buitengewoon consistorie van 26 en 27 juni. De paus gaat verder een andere overeenstemming die hij heeft gezien en was opgevallen tijdens het overleg met de kardinalen.
Mi ha colpito anche un'altra convergenza. Molti di voi hanno osservato che oggi il bene comune.
Ook een andere overeenstemming is mij opgevallen. Velen van u hebben opgemerkt dat het algemeen welzijn vandaag de dag niet louter een na te streven doel is. Het is een realiteit die we samen opnieuw moeten ontdekken. We leven in een tijd waarin het zelfs moeilijk wordt om te herkennen wat werkelijk goed is voor iedereen. Daarom is de kerk, geworteld in Christus, geroepen om plaatsen van ontmoeting, van luisteren en van dialoog te koesteren, waarin een vernieuwde cultuur van het algemeen welzijn kan rijpen. En dit vraagt ook om geduldig opvoedingswerk. Dat helpt bij het herkennen van de onschendbare waardigheid van elke persoon en de verantwoordelijkheid die ons met elkaar verbindt. Op deze weg zijn de armen niet alleen de ontvangers van onze zorg, maar ook de hoofdrolspelers van de hoop die God in de geschiedenis blijft doen opbloeien. Uit veel van jullie overwegingen kwam ook een andere overtuiging duidelijk naar voren. Terwijl we ons afvroegen wat de verantwoordelijkheden van de kerk in de wereld van vandaag zijn, hebben jullie voortdurend gewezen op het belang van getuigenis, nabijheid, gewetensvorming en het opbouwen van broederlijke en geloofwaardige gemeenschappen. Dit getuigenis komt voort uit de ontmoeting met Christus, uit zijn woord en uit de sacramenten, waarin de Heer zijn volk ondersteunt en het in staat stelt de wereld te dienen met de kracht van het evangelie. De kerk is geroepen om steeds meer te worden wat zij verkondigt. Op dit fundament kunnen ook de noodzakelijke hervormingen van structuren, instellingen en processen vrucht dragen. En zo versterken deze dagen mijn hoop. Niet enkel vanwege wat we hebben gedeeld, maar ook vanwege de manier waarop we dat hebben gedaan. In een tijd die gekenmerkt wordt door polarisatie, wordt ook de manier waarop de kerk luistert en in dialoog treedt onderdeel van haar verkondiging. Als wij samen de wil van de Heer blijven zoeken en ons laten leiden door de Heilige Geest, ben ik er zeker van dat onze gemeenschap steeds vruchtbaarder zal worden voor de zending van de kerk en voor de dienst aan de hele menselijke familie. Ik geloof dat we beetje bij beetje de meest authentieke betekenis van het consistorie herontdekken. Het samenkomen van het college der kardinalen rond de opvolger van Petrus, opdat de Heilige Geest in wederzijds luisteren en gezamenlijk onderscheidingsvermogen de paus helpt de kerk te leiden. Geen parlement, geen congres waarin meningen of belangen de overhand hebben, maar een ervaring van gemeenschap ten dienste van de missie. Wat we deze dagen leren beleven, betreft niet enkel het college der kardinalen. Het is een levenswijze die we in de hele kerk moeten bevorderen, opdat elke gedoopte, naar gelang zijn of haar roeping en verantwoordelijkheid, deelneemt aan de opbouw van de beschaving van de liefde en aan de dienst aan het algemeen welzijn. Zoals ik u reeds heb laten weten, wil ik deze jaarlijkse bijeenkomst ook vanaf volgend jaar verder zetten. Ik heb de datum nog niet vastgesteld. Ik ben van plan om deze tegen het einde van dit jaar aan u mee te delen. Dit consistorie was een waardevol moment, maar mag geen op zichzelf staande gebeurtenis blijven. In de hele kerk willen we ruimtes bevorderen waarin het volk van God naar elkaar kan luisteren, bidden, onderscheiden en samen op weg gaan. En dit is de kern van het traject ter uitvoering van de synode. En dit zal ook de geest zijn van de komende bijeenkomst gewijd aan Amoris Laetitia en van vele andere initiatieven die de Heer ons zal vragen te beleven. Het gaat er niet om het aantal bijeenkomsten te vermenigvuldigen, maar om te leren hoe we bijeenkomsten kunnen beleven waarin we, door naar elkaar te luisteren, samen leren luisteren naar de Heer. Alvorens af te sluiten, wil ik de unanieme oproep die uit dit consistorie is voortgekomen, overnemen en tot de mijne maken. Sterker nog, ik zou willen dat we dat samen doen, door middel van deze woorden. Laten we dit zeggen aan onze broeders, de bisschoppen, tegen de kerken die aan ons ambt zijn toevertrouwd en tegen alle volkeren op aarde. God verlangt vrede voor elke natie en voor elk volk en daarom mogen wij ons niet neerleggen bij geweld. Geweld zal niet het laatste woord hebben. God blijft in de geschiedenis wegen van verzoening en vrede openen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om die moedig te bewandelen en de wereld te helpen ze te herkennen. Dierbare broeders, ik dank u van harte voor uw bijdrage, evenals de sprekers, de moderatoren, allen die met vrijgevigheid en discretie deze dagen van werk en broederschap mogelijk hebben gemaakt. Dank u dat u mij er opnieuw aan hebt geholpen het werk te herkennen dat Christus blijft verrichten te midden van zijn volk en in de wereld. Laten wij de vruchten van dit consistorie toevertrouwen aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, moeder van de kerk. Mogen zij ons leren de eenheid in verscheidenheid te bewaren en het evangelie van de vrede te dienen met nederigheid, moed en hoop. Ik dank u. Applaus van de kardinalen die zich dus hadden verzameld gedurende 2 dagen rond Paus Leo de XIV en ook rond die verschillende thema's. En op deze wijze konden we dus een beetje ontvangen wat de Heilige Vader heeft onderscheiden in deze 2 dagen als de meest belangrijke punten die naar voren kwamen uit alle gesprekken. En we zien steeds meer dat idee van synodaliteit, wat dat nu eigenlijk moet zijn, vorm krijgen. De paus heeft het al verschillende keren herhaald. Alle leden van de kerk, alle gedoopten, moeten kunnen deelnemen aan de opbouw van dit Rijk van God, aan de opbouw van de gemeenschap, van het volk van God, maar ieder volgens zijn eigen roeping, zijn eigen levensstaat, zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat zijn belangrijke elementen om mee te nemen in wat, ja, dat proces van nadenken over wat is synodaliteit. En de paus die drukt het hier uit, hij wil dit blijven doen. Hij wil blijven samenkomen met de kardinalen. Zij zijn namelijk geroepen door God zelf om de paus te helpen bij het onderscheiden van datgene wat de Heilige Geest zegt aan de kerk. Een samenwerkingsverband, ja, die, we mogen het zeggen, een evolutie is uit datgene wat de heilige paus Paulus VI begonnen is door de oprichting van de bisschoppensynode. Met het idee om ook die synodaliteit, die daaruit voortgegroeid is en die door paus Franciscus is geïntroduceerd, deze dus ook op te nemen in de wijze waarop bijvoorbeeld een buitengewoon consistorie wordt georganiseerd. Ook moeten we zeggen dat er dus, ja, enerzijds discretie is, men wil het graag achter gesloten deuren houden. Dat heeft ook een groot voordeel, want iedereen kan dan vrij spreken. Dat is ook nodig om de nodige onderscheiding te maken wat de Heilige Geest wil zeggen in die 2 dagen. Anderzijds toch een deel ook open communicatie. Een publiekelijk afsluiten met een toespraak van de paus die de nodige punten samenvat. Een interessante ontwikkeling in de wijze waarop dat zo'n consistorie kan gehouden worden. En de paus die drukt dus hierbij het verlangen uit om dat opnieuw te doen. U hoorde ook de aankondiging van een samenkomst in oktober samen met de verantwoordelijken van de Oosterse kerken, waarbij zal nagedacht worden, gebeden en onderscheiden worden over Amoris Laetitia. U herinnert zich dat die exhortatie die door paus Franciscus werd geschreven, die wel wat deining heeft veroorzaakt in de kerk, als we het zo mogen uitdrukken. Dus het wordt interessant om te zien wat zegt de Heilige Geest nu, x aantal jaar na de publicatie van Amoris Laetitia. Wat heeft het veroorzaakt? Welke vragen moeten er gesteld worden? Het wordt een boeiend proces om naar uit te kijken. We houden u zeker op de hoogte. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan voor vandaag. In een volgende aflevering hoort u de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven op het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Want dat is ook traditioneel het moment waarop de palia worden opgelegd. Het pallium, dat stuk wolstof dat over de schouders wordt gelegd van metropoliet aartsbisschoppen als uitdrukking van hun verbondenheid met de paus. Dat is voor een volgende aflevering. U heeft nog de Vaticaanse hymne van ons te goed. Graag tot een volgende keer.